De Kerk Leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze uitzending van De Kerk Leeft. Vandaag hebben we bij ons te gast de vicaris-generaal van het aartsbisdom, priester Steven Wielands. Goeiedag, priester Steven, dank u wel voor uw komst. Misschien even een korte voorstelling van uzelf. Het is sinds de aanstelling van een nieuwe aartsbisschop dat u ook vicaris-generaal bent geworden. En ja, dat is nu, denk ik, uw belangrijkste dienstwerk.
Op dit ogenblik is dat een fulltime bezigheid en soms zijn de dagen zelfs te kort om daarmee bezig te zijn. Zo. Maar sinds 3 september van vorig jaar ben ik dus vicaris-generaal van het aartsbisdom. Een taak die mij door de nieuwe aartsbisschop is toevertrouwd. Het is op zijn vraag dat ik dat ben geworden. Een hele nieuwe taak, een hele nieuwe ontdekking ook. Er is maar 1 vicaris-generaal voor het aartsbisdom. En dat betekent dat je alleen maar kan leren van je voorgangers. Maar de voorganger, dat is de aartsbisschop zelf. En die moet ook leren om aartsbisschop te zijn. Dus we zijn allebei in een leerschool. En we proberen elkaar daarin te ondersteunen. Ik hoop dat dat tot nu toe lukt. Maar wat zeker lukt, is dat het die nieuwe taak ook een nieuwe ontdekking is. Iedere dag opnieuw worden er nieuwe dingen ontdekt. Maar dat is op zich een zeer boeiend gegeven.
Ja. Ja, we gaan het daar later heel graag over hebben, over de specifieke taken van een vicaris-generaal. Maar aan het begin van de uitzending zou ik graag toch een beetje een beeld hebben van uw achtergrond. Ja, u bent in de eerste plaats priester, zoals u het al heeft gezegd. Komt u uit een gelovig gezin?
Absoluut, uit een eenvoudig gelovig gezin, waar we op zaterdagavond naar de parochiekerk gingen, samen met het gezin. En waar ik de beste herinneringen aan houd, dat is dat we na de eucharistieviering op zaterdagavond dan ook als gezin de tijd namen om samen te eten. Het avondmaal van zaterdagavond was heilig. Daar durfde niemand aan ontsnappen. In de week gebeurde dat al wel eens door de drukte van de week. Maar de zaterdagavond was een heilig moment. De viering en de maaltijd nadien. En eigenlijk kon dat ook niet lang genoeg duren. Mijn moeder had allerlei trucjes om die maaltijd van zaterdagavond lang te laten duren en naar het einde toe ook lekkerder te maken, zodat we zeker niet gingen lopen. Zo. Maar dat staat mij als jonge kerel van communieleeftijd tot 18, 19 jaar, staat mij dat wel bij, dat heilige momenten waren. Vanuit die context ben ik dan ook op late leeftijd, want ik was 14 jaar, ben ik dan ook misdienaar geworden in mijn thuisparochie. En van het een kwam snel het andere. Het misdienaar zijn, het catechist zijn, het lector zijn, meer betrokken worden bij de liturgie. En zo ben ik dan eigenlijk een beetje ingegroeid in vooral de liturgie. Maar door de liturgie ook in het pastorale contact met mensen voor en na de viering. We hadden ijverige priesters op de parochie die ons soms uitdaagden als jonge misdienaars om bij mensen thuis eens een handje te gaan toesteken, mensen te helpen bij de verhuis, mensen te helpen bij in de tuin werken enzovoort. Dus dat was een hele ontdekking ook. En dat deed mij echt wel heel goed zo. Ik denk dat ik zo op die manier ook ingegroeid ben in het priester worden. En ik ben daar heel bijzonder dankbaar voor. Het heeft mij geleerd dat je priester worden, dat gebeurt, dat is geen schepping uit het niets. Dat gebeurt ook door contact met mensen en doordat mensen je voortdurend op een bepaalde weg zetten, zonder dat te forceren. Want uiteindelijk het initiatief van je aangesproken worden om priester te worden, dat komt van God zelf. Maar God heeft daarvoor bijzondere, ik zeg altijd, God heeft bijzondere stembanden. En de stembanden van God, dat zijn de mensen. In hun vragen, in hun nood, zo spreekt God tot mensen en spreekt God mensen ook aan. Dus dicht bij de mensen zijn, ja, ik heb dat gaandeweg zo wel wat geleerd. En het gezin thuis was daar, denk ik, een heel eenvoudige, niet al te sturende, maar heel nabije factor in zo.
U heeft de parochie ook echt als een gemeenschap mogen ervaren als jonge man.
Absoluut. In een totaal andere tijd toch wel. Het waren de jaren 80 en er was een pausbezoek en er was een beetje, ja, er was een zekere euforie in de kerk in Vlaanderen. Hè? Zoals je ze vandaag de dag niet meer meteen zou terugvinden. Hè? Maar ja, wellicht stelde ik daar ook nog niet te veel kritische vragen bij of zo. Hè? Dat is zeker later gekomen. Maar op dat ogenblik was er zo die vreugde. En ik voelde mij daar echt wel in thuis. Het was ook een klassiek, ik moet dat ook zeggen, het was ook vandaag beschouwd een klassiek kerkbeeld. Hè. Het was een kerkbeeld waar priesters nog heel aanwezig waren. Het was een kerkbeeld waar priesters heel, ja, de parochie eigenlijk droegen. Hè. Ik herinner mij, de thuisparochie had 3 priesters. En ieder jaar kwamen zij op huisbezoek met de boodschap om het parochieblad, hè, Kerk en Leven, te verlengen, het abonnement. Dat was dus geen administratieve afhandeling. Dat was een bezoekje van de pastoor, of de onderpastoor, zoals dat toen nog heette, hè, van de pastoor thuis bij de mensen. En die gingen van deur aan deur. En dat was enorm veel werk, maar dat maakte ook een enorme verbondenheid. Die mensen waren dus gekend. Die waren een gezicht, die kwamen over de vloer, zonder opdringerigheid, maar gewoon aanwezigheid.
De thuisparochie waar u over spreekt?
Onze Lieve Vrouw Vlierbeek, in de voormalige abdijkerk van Vlierbeek. Het is mijn thuisparochie geweest. In alle betekenissen van het woord. Ik ben er groot geworden. Ik ben er ook priester gewijd in 1995. En ik ben er nadien, in 2007, teruggekeerd als pastoor. Dat was een beetje onverwacht. Ik had voordien tussen mijn priesterwijding en tot 2007 had ik heel wat taken opgenomen in Brussel, in het Brusselse. Maar toen kwam er een nieuwe benoeming en werd ik naar mijn thuisparochie gestuurd. En daar heb ik dan de vreugde gehad om een 7-tal jaren direct pastoraal verantwoordelijk te zijn als pastoor. En later nog een beetje als, wat heet in het kerkelijk jargon, administrator van de parochie, om aan andere mensen de kans te geven. Want op dat ogenblik kreeg ik mijn eerste taken in Mechelen op het vicariaat in de dienst catechese en geloofsvorming en dergelijke. Dus vandaag de dag woon ik nog altijd in de schaduw van de kerktoren van Vlierbeek. Ik ben dus een beetje verknocht en straks ben ik een oude boom die je niet meer verplant. Dus dan ga ik daar denk ik nog wel een lange tijd blijven. Ik voel mij daar ook thuis. Ja, dat is.
Uw roeping tot het priesterschap, u omschreef het ook als een roeping die eigenlijk van God komt, maar doorheen ook ontmoetingen met bepaalde mensen. Zijn er mensen in het bijzonder waar u aan denkt die wel een invloed hebben gehad?
Wel, ik denk aan het feit dat mijn ouders op een heel eenvoudige manier gelovig waren. Dat is natuurlijk een voorbeeld. Hè? Niet dat wij ooit thuis de hoogste theologische of gelovige discussies voerden. Absoluut niet. Er zat in het geloof van mijn ouders nog een zekere vanzelfsprekendheid. Ik heb ook college gelopen bij de paters Josephieten in Leuven. Ook daar zag ik heel geëngageerde paters die meer waren dan lesgevers. Ze vormden ook mensen en ze deden dat vooral na de lestijden. Ik herinner mij nog dat wij met de directeur, de overste van de gemeenschap van de Josephieten, dat die man die bruiste van de energie en die nam ons dan mee op dergelijke initiatieven, zorg wat voor zieken en aandacht enzovoort. Allerlei projecten rond missiewerken en dergelijke. En dat sprak mij allemaal wel aan. Hè. Dat was een heel dynamisch gegeven. Het leven zat daarin. Hè. En ik denk dat dat zo mij eigenlijk wel aangesproken heeft om te zeggen, is dat niks voor u? Zo. In eerste instantie heb ik daaraan getwijfeld. Zo getwijfeld dat ik eerst nog een jaartje na mijn humaniora aan de faculteit Theologie Godsdienstwetenschappen heb gestudeerd. Maar snel bleek dat zo die academische vorming, het academische accent dat op het geloof werd gelegd, dat was vreemd voor mij. Ik had dat dus niet mee in mijn pakket en ik kon dat ook nog niet meteen plaatsen. Ik was te jong om dat een volwaardige, juiste plaats te geven. Maar bovendien was er ook iets in mij dat zei van, is het dat wel dat men van u vraagt? Godsdienstwetenschappen zou betekend hebben dat ik godsdienstleerkracht zou worden. Dat was zo'n beetje de lijn in het perspectief dat ik voor mezelf had getekend. Maar is het dat wel dat mij gevraagd werd? En doorheen dat jaar, ik noem dat mijn eerste sabbatsperiode, hè. Dus doorheen dat jaar werd duidelijk dat het toch net iets meer mocht zijn. En zo ben ik dan op het einde van het academiejaar, zo de maanden mei, juni, heb ik dan voorzichtig de stap durven zetten naar het seminarie. Ik die dacht dat daar een lange inloopprocedure voor nodig was, dacht van, goh, dan zal het mij toch nog wel een jaar kosten vooraleer dat ik... Maar nee, het antwoord van de toenmalige verantwoordelijke kwam heel snel. Ik mocht binnen de week al eens contact leggen enzovoort. Er zijn een aantal gesprekken geweest en tegen het einde van het academiejaar was duidelijk dat ik werd toegelaten om op het seminarie mijn studies filosofie te beginnen, zoals seminarieopleiding toen aanvatte, met een studie voor de filosofie. Ja, dat is een beslissing die ik eigenlijk heb genomen. Als je nu zo... Dat bestaat natuurlijk niet. Hè. Er is niet zo één moment waarop je Paulusgewijs van je paard dondert, omdat God u vraagt, ik heb u nodig. Hè. Eigenlijk is dat zo een hele aanloop en gebeurt dat vandaag de dag nog altijd, zo van die momenten die u bevestigen dat God u nodig heeft om voor hem iets te betekenen in de wereld van vandaag. Maar voor mij was zo een kristallisatiemoment was de viering van Pater Damiaan. Toen, in dat jaar, we spreken nu over 1989, was er een groots opgezette viering rond Pater Damiaan, die toen lang nog niet zalig of zelfs niet heilig verklaard was. Maar dat was eigenlijk wel een aanloop daarnaar. En dat was een kerk die in vreugde samenkwam rond de figuur van Damiaan. En Pater Damiaan, daar had ik altijd een herinnering aan. Mijn leraar in het derde leerjaar van de lagere school vertelde ons over Pater Damiaan. Een man uit Vlaanderen, niet zo ver van ons vandaan, zo hè. Tremelo is ook het andere einde van de wereld niet, maar die ging naar het einde van de wereld om daar de mensen te helpen. En op een of andere manier leek dat voor mij even boeiend dan piloot worden of brandweerman. Hè, naar het andere einde van de wereld gaan om mensen te helpen. Iets wat andere mensen misschien niet meteen zouden doen. Dat is het menselijk laagje in Damiaan dat mij aangesproken heeft. En ik moet dat in alle eerlijkheid zeggen. Damiaan is een rode draad door mijn leven. Toen hij zalig verklaard werd, heb ik de viering gevolgd vanuit Rome, want ik was toen daar voor mijn studies. En toen hij heilig verklaard werd, ging ik naar Rome, omdat ik dat absoluut wilde meemaken. Omdat ik gefascineerd was door die man, door de eenvoudige manier waarop hij, in de handen uit de mouwen stekend, mensen nabij te zijn in dingen die andere mensen niet wilden doen, om mensen terug een waardigheid te geven, de Melaatsen van Molokai een waardigheid te geven. Damiaan heeft mij laten inzien dat liefde altijd in het meervoud spreekt. De fameuze uitspraak wanneer hij aan zijn mensen op Molokai moet duidelijk maken dat hij zelf ziek was met hen, zei hij, wij Melaatsen. Maar ja, dat heeft zoiets, hè. Dat heeft iets goddelijk zo. God die ook zegt wij mensen, want hij is zelf mens geworden. En het is, laat het nu geen toeval zijn, hè? Of misschien net wel, maar ik vind het een knipoog uit de hemel. Kort nadat de aartsbisschop mij vroeg om zijn vicaris-generaal te worden, ben ik, toen hij nog geen aartsbisschop was en ik dus nog niet officieel vicaris-generaal, zijn we samen naar het Damiaan-evenement gegaan in Scherpenheuvel, dat de voorbije vakantie heeft plaatsgevonden. En dan denk ik, kijk, Damiaan is daar weer. Hij volgt u. En ik moet het bescheidener zeggen, ik volg hem een beetje zo. Maar dan moet ik dat heel bescheiden zeggen, want zoals Damiaan ben ik absoluut niet. Hè. Maar het is altijd wel mijn betrachting. Het leert mij iets in de menselijkheid van Damiaan, hoe je daar uw heiligheid in vindt zo. Dus Damiaan is zeker ook zo'n figuur. En ongetwijfeld zijn er nog heel veel mensen die onderweg aan mijn roeping hebben gewerkt en die ik met alle excuses nu gewoon vergeet te vernoemen, omdat ze zo in het dagdagelijkse waren. En dat vind ik heel belangrijk. Roeping ontstaat uit het dagdagelijkse.
In zijn kleine boerendorpje aan de rand van het Hageland leefde hij gelukkig midden in Gods natuur. Om zijn dromen waar te maken ging hij scheep naar de overkant, waar de Heer roept naar wie houdt van avontuur. Want vanuit de stille Zuidzee drong een noodkreet tot hem door. Damiaan laat de verdrukten altijd voor. Van Tremelo naar Kalawao, hij zal zeilen en kies voor een nieuw bestaan. De tijd is rijp, de oogst is groot, want God heeft jou zelf uitgekozen, Damiaan. Als een harde noeste werker en een landman van bij ons, werd hij dokter met zijn boer en timmerman. En hij maakte het volk sterker, dat verbannen en ontwricht, zonder hoop en zonder uitzicht tot hem kwam. En hij streed met hart en ziel om hen te helpen in hun nood. Hij vertrouwde op de hulp die God hem bood. Tremelo naar Kalawao, hij zal zeilen en kies voor een nieuw bestaan. De tijd is rijp, de oogst is groot, want God heeft jou zelf uitgekozen, Damiaan. Als een liefdevolle vader zorgde hij steeds voor iedereen en Makua Kamiano werd hun held. En hij kende en beminde en verpleegde elk van hen, tot ook hij bij de melaatsen werd geteld. En hij deelde hun verdriet, hun vreugdes, tegenslag en rouw. Damiaan bleef de verdrukten altijd trouw. Van Tremelo naar Kalawao, hij zal zeilen en kies voor een nieuw bestaan. De tijd is rijp, de oogst is groot, want God heeft jou zelf uitgekozen, Damiaan. Ondanks harde, bittere woorden, onbegrip en jaloezie, Kamiano gaf zijn leven tot de dood. En de jaren zijn vervlogen, maar zijn werk leeft verder voort, en zijn voorbeeld en getuigenis zijn groot. Aids of lepra, drugs of honger, steeds nieuw leed en steeds weer pijn. Kom, sta op mijn vriend, help me, dit kan niet zijn. Van Tremelo naar Kalawao, hij zal zeilen en kies voor een nieuw bestaan. De tijd is rijp, de oogst is groot, want God heeft jou zelf uitgekozen, Damiaan.
Welkom terug, beste luisteraars. We zijn in gesprek met de vicaris-generaal van het aartsbisdom, eerwaardeer Steven Wielands. Zo net vertelde u hoe de figuur van Pater Damiaan toch wel een invloed heeft gehad op uw keuze om priester te worden. Pater Damiaan zelf was een religieus. Heeft u ooit nagedacht over het religieuze leven of wist u van in het begin dat u diocesaan priester wilde worden?
Ik moet zeggen, ik heb daar niet bij stilgestaan, denk ik. Ik wilde priester worden. En de logica was, als je priester wil worden, ga je naar het seminarie. Ik had ook Jozefiet kunnen worden, hè, want ik was opgeleid op het college van de Jozefieten. Maar om een of andere reden niet. En dus, God zal dat beter weten dan ik zeker, hè, waarom hij mij naar het seminarie heeft gestuurd. Ik heb daar vandaag... Ik heb ook geleerd dat het diocesane priesterschap heeft een eigenheid die anders is dan het religieuze leven. En ik ben daar ook in opgegroeid, dus Natuurlijk, door het toeval ben ik later binnen het aartsbisdom verantwoordelijk geworden voor de religieuzen. En heb ik natuurlijk wel wat contacten met de religieuzen. Maar goed, wij zijn allemaal mensen die samen kerk vormen in hun verscheidenheid. Hè. Of je dat nu doet als diocesane priester. Ik weet wel dat dat fundamenteel verschillend is en dat daar accenten in liggen. Maar het is nooit in mij opgekomen om religieus te worden. Nee, nooit. Absoluut niet.
Wat me wel treft is, u zegt, ik was jong toen ik aan de opleiding godsdienstwetenschappen begon. Ik vond het moeilijk omdat die academische benadering van het geloof eigen te maken of mee bezig te zijn. Maar dan bent u daarna op het seminarium begonnen in de filosofie. Ik kan me inbeelden dat dat toch ook wel een academische...
Dat zeker een academisch gehalte. Hè. Ik vind dat ook belangrijk. Maar ik ben daar ingegroeid. Ik heb mijn 2 jaar filosofie gedaan op het seminarium. Ik heb de 4 jaar opleiding van theologie over 3 jaar gedaan, zodanig dat ik nadien terug kon gaan naar de academische wereld. Oorspronkelijk het plan was om op de faculteit in Leuven te studeren. Maar kardinaal Daneels vroeg mij dan destijds om in Rome te studeren. Ook daar heb ik toch weer even moeten ervaren dat dat academische zeker niks voor mij is. Hè? Om daar zelf in te staan. Ik waardeer ten zeerste de academische wereld. Ik kan daarvan genieten. Als de academische wereld mij stof geeft, mij voer geeft om mijn geloofsleven te voeden. En ook om ervoor te zorgen dat ik de boodschap kan doorgeven. Maar ik ben echt geen academicus. Dat ben ik echt niet. Ik kan mij niet... Maar ik zeg dat met het grootste respect voor de mensen die dat wel zijn. Ik kan mij echt geen dagen opsluiten in een kamertje van een bibliotheek om te zoeken naar bronnen enzovoort. Ik wil lezen. Ik ben gretig. Ik wil veel lezen. Maar ik moet dat dan kunnen op een eigen manier vertellen en daarover getuigen. Dus ja, we hebben nood aan academici. Maar je mocht het mij niet maken. Je mocht het van mij niet maken, want ik ben het niet.
Ja, u formuleerde al wat u zo aansprak in bijvoorbeeld Pater Damian. Is het nabij zijn van de mensen op zo'n bijzondere, bijna goddelijke manier om God bij de mensen te brengen?
Ja, en voor mij is dat de definitie van wat pastoraal is. Hè. Pastoraal is, het woordje zegt het zelf, het heeft te maken met herderen, hè. Pastoraal zijn. En dat is bij de mensen zijn. Dat is echt bij de mensen zijn. Zoals God ook bij de mensen is willen zijn, altijd. Hè? Zelfs zo intens was zijn verlangen om bij de mensen te zijn, dat hij op een bepaald moment in de geschiedenis van ons heil, de heilsgeschiedenis, dat hij zelf is mens geworden. Ja, dan moet je maar niet vragen hoezeer je daarvan overtuigd bent dat dat belangrijk is, hè? Bij de mensen te zijn. Maar dat is onze, ik denk dat dat de fundamentele opdracht is van onze pastoraal, dus bij de mensen te zijn. Om naar hen te luisteren. Om hen gewoon nabij te zijn. Niet altijd om het antwoord te geven wanneer de vraag van hen nog niet gesteld is, maar wel te zeggen van, luisterend naar uw verhaal, kan het evangelie daar een antwoord op bieden. Want dat is het referentiekader van een pastoor en van een pastoraal bewogen iemand. Het referentiekader is het evangelie. Is de boodschap van diegene die zelf mens bij de mensen geweest is. Dat verhaal, dat is raar, hè? Na 20 eeuwen doet dat nog altijd. Ik kan nog altijd antwoorden vinden op vragen van vandaag in het evangelie. Ik vind dat heel bijzonder. Ik denk niet dat ik in een of ander manifest dat vandaag geschreven wordt, binnen 20 eeuwen nog een antwoord... Enfin, ik ga het zelf niet meemaken, maar ik denk niet dat dat... Maar van het evangelie werkt dat wel. Dat is dus een tijdloze boodschap. Omdat ze heel dicht bij de mensen zijn. En dus op die 20 eeuwen zijn vragen van mensen eigenlijk toch nog niet zo... Omdat het over fundamentele vragen gaat, zijn die eigenlijk nog niet zoveel gewijzigd zo. En kunnen we met het evangelie toch nog serieuze antwoorden geven. Ja.
Hoe blikt u terug op uw tijd als seminarist?
Ik heb daar mooie herinneringen aan. Ik heb daar ook moeilijke herinneringen aan. Het seminarie is een vormend gegeven. Hè? Dus je komt jezelf een paar keer tegen. De moeilijkste momenten waren wanneer andere mensen, met wie dat je door de opleiding ging, wanneer zij zeiden van, ja, het is niks voor ons, we gaan een andere weg in het leven. Op dat ogenblik hadden zij hun keuze gemaakt, maar werd uw keuze opnieuw in vraag gesteld. En ik ben blij, ja, ik ben ook blij voor hen dat ze dus als gelukkige mensen verder zijn kunnen gaan. Maar ik ben ook blij voor mezelf dat ik telkens opnieuw dan de vraag moest stellen van, is het dan wel voor u? Als die mensen afhaken, is het dan wel voor u om verder te gaan in die opleiding? En ik denk dat dat iets is wat ik in de opleiding meer dan eens heb meegemaakt, op verschillende niveaus en naar verschillende aanleidingen. Maar dat heeft het wel gemaakt. Zo. Een priesteropleiding, een opleiding te koer, mag niet te braaf en niet te bevestigend zijn. Ik had het daar straks over het kritische nood bij het geloven. Wel, het seminarie heeft mij ook geleerd van een kritische nood te hebben tegenover het geloof. Gezond kritisch, opbouwend kritisch. Niet zomaar de kritiek die alles wegveegt en zegt, het is geen waarde, want mijn boodschap is beter dan de boodschap die hier gebracht wordt. Over die kritiek gaat het niet. Het gaat over een kritische omgang met dingen. Het seminarie heeft mij dat geleerd. Hier in Leuven, maar zeker ook in Rome. Ik heb 2 jaar nog opleiding gevolgd in Rome. Die in die grote verscheidenheid en de ervaring van hoe universeel onze kerk is. Eindelijk zeg ik, als geboren Leuvenaar moest ik naar het college in Leuven en moest ik naar het seminarie in Leuven. Ik mocht niet op kot gaan. Ik had de wereld niet ontdekt, want de wereld was Leuven. En gaat alles in Leuven wat om de wereld te vinden. En toen mocht ik eindelijk naar Rome. Dat was en toen ontdekte ik daar dat de kerk veel meer is dan die, ik zeg dat met alle waardering, dan die parochie in Vlierbeek. En ik kwam terecht op een universiteit waar wij in onze groep zaten wij met 48 studenten en daar waren 40 nationaliteiten. En dat was wel echt heel de wereld zat daar samen. En dat heeft mij heel veel deugd gedaan. Ja. Dat heeft mij echt heel veel deugd gedaan. Het heeft mij ook doen inzien dat je de oplossing voor de problemen hier niet altijd hier vindt. Maar door eens te kijken, bij wijze van spreken, over het muurtje, dat je soms dingen in een ander perspectief gaat stellen. En dat is heel belangrijk zo, denk ik. Ja.
Was u voor een specialisatie nog in Rome?
Moest het aan mij gelegen hebben, zou ik kerkgeschiedenis gaan studeren in Rome. Omdat ik hou van geschiedenis. Omdat de geschiedenis onze toekomst beter doet begrijpen. Al was het maar dat je uit de geschiedenis ook kunt leren wat je beter niet doet. En dat in de toekomst niet te herhalen. Maar men heeft mij gevraagd om moraaltheologie te gaan studeren. Dat was niet meteen de keuze van mijn hart. Maar ik heb het wel als waardevol beschouwd, ook omwille van de manier waarop men het bracht. Zo, het bracht het zeer open en zeer bevrijdend. En het was ook eens een andere toon dan wel de toon die ik in Leuven heb gehoord. Ik had moraaltheologie gestudeerd ook tijdens mijn seminarieopleiding, hè, dus hier in Leuven. Maar dat opende. Allee, en ik vind dat zo zeer belangrijk, zo van open uw perspectieven. Hè. Maar soms moet je een keer verder kijken. En dus, ja, ik heb het gezegd, hè, ik had de beperktheid van Leuven. En plotseling ging de wereld open, zo, hè? In Rome dan nog wel. Maar velen zeiden, wat gaat je nu moraaltheologie studeren in Rome, want dat is daar nogal streng en zo. Ik heb dat nooit als streng ervaren. Integendeel, als verruimend en zeer bevrijdend ervaren. Ja.
Vindt u het belangrijk voor priesters om in het algemeen in hun opleiding ook voeling te krijgen met die internationale en universele dimensie van de kerk?
Absoluut noodzakelijk. Absoluut noodzakelijk. Men mag priesters niet opleiden voor de eigen tuin. De tuin is veel groter dan het eigen tuintje van het bisdom enzovoort. Dus zoals, ik denk dat we daar ook tegemoet komen aan wat je in de huidige generatie jonge mensen ziet gebeuren. Hè. Opleidingen internationaliseren zich. En ook voor priesterstudenten vind ik dat er buitenlandse ervaring moet kunnen opgedaan worden. Ook het in een andere taal verwoorden. Ook dat is een uitdaging. Hè? Ook het in een andere taal horen. Op een andere manier worden aangebracht. Hè? Want het is toch wel een verschil zo. Maar ik vind dat zeer, ja, ik vind dat zeer mensvormend. Dat is heel belangrijk. Wij moeten. Ik maak altijd het woordspelletje. We hebben van onze colleges secundaire scholen gemaakt. Vroeger heette die humanioras. Ja? Maar er is niks secundair aan humaniora. Ik bedoel, humaniora betekent dat je meer mens moet worden. En dat is niet secundair. Dat is een levenslang proces. Maar je moet dat goed leren. En de kern daarvan heb ik ook ervaren, hè? Heb ik op mijn college meegekregen. Mens worden is meer dan leren alleen. En ik heb dat altijd nu, hè, waardeer ik dat. Dat ik dus op het college bij de Josefieten meer gedaan heb dan alleen geleerd en gestudeerd. Misschien heeft mij dat wel mijn afstand tegenover het academische een beetje gemaakt. Zo, hè. Maar ik ben daar heel dankbaar om. Want het heeft wel gemaakt dat ik gemerkt heb dat mens worden meer is dan leren alleen. Er is ook nog de universiteit van de ervaring. En daar leert je enorm veel wijsheid. Hè. Terwijl je in de universiteit, de academische universiteit, voor eerst, dat is ook de eerste taak, heel veel kennis opdoet. En ik wil daar nu niet een tegenovergestelde van maken, maar de twee moeten elkaar kunnen aanvullen. Dus in die zin, ja.
Ik kan me inbeelden dat al die ervaringen u nu ook wel van pas komen in zo'n divers bisdom als het aartsbisdom Mechelen-Brussel.
Je zegt het zelf, hè? Het aartsbisdom Mechelen-Brussel is om vele redenen divers. De voornaamste reden is dat er in haar uitgestrektheid zijn wij zo binnen onze kerkprovincie het enige aartsbisdom waar verschillende talen heel uitdrukkelijk aanwezig zijn. Hè? Je hebt dus het vicariaat Vlaams-Brabant, waar er, laat ons zeggen, over het algemeen Nederlands wordt gesproken. Je hebt het vicariaat Waals-Brabant, waar er over het algemeen Frans wordt gesproken. En je hebt het vicariaat Brussel, waar het alle dagen Pinksteren is, want daar spreekt men dus alle talen. Hè. Nu, ook in Vlaams-Brabant, je merkt dat, hè, ook in Waals-Brabant, je merkt dat de internationalisering in steden zoals Leuven heel manifest aanwezig, maar toch ook in kleinere steden, Mechelen is daar zeker geen uitzondering op. Ja, daar wordt veel meer dan Nederlands alleen gesproken. Maar de grondcultuur, hè, de gewortelde cultuur is Vlaams of Franstalig. Hè. Dat is, en dat is zo de eigenheid die je... En het dwingt eigenlijk ons aartsbisdom om die verscheidenheid te waarderen. Het zou een verarming zijn om die verscheidenheid niet te waarderen. En dus, eigenlijk is dat een dagelijkse uitdaging. Toen de aartsbisschop mij vroeg om zijn vicaris-generaal te worden voor het aartsbisdom, kwam dat ook bij mij op. Hè. Ik ken een deel van het aartsbisdom niet. Namelijk, Waals-Brabant kende ik helemaal niet. En Brussel, daar had ik mijn eerste pastorale stappen gezet. Tussen 1996 en 2007 ben ik actief geweest in de Brusselse pastoraal. Maar laat ons zeggen, dat is ook een kleine 20 jaar geleden. Dus op 20 jaar is er in onze kerk enorm veel veranderd en is er ook veel verscheidenheid bijgekomen en heeft de verscheidenheid ook meer gemanifesteerd. Maar als er één ding is waar we als aartsbisdom mee geconfronteerd worden, dat is die verscheidenheid. En ook dat is juist de uitdaging om die verscheidenheid te waarderen. We moeten daar de waarde uithalen die daarin zit. Want wij zijn inderdaad een universele kerk. Wij zijn geen kleine kerk. Wij zijn geen lokale kerk. Wij zijn in onze lokaliteit zijn wij altijd groter. En ik vind op een bepaalde manier ervaar je dat ook binnen het aartsbisdom. Dus ik vind dat bijzonder boeiend. Zo. Maar het maakt de uitdaging er natuurlijk niet minder om dan.
Vieni nei nostri cuori.
risparmiato, hai dato la vita per noi. Confidiamo in te, confidiamo in te. Guardaci, oh Signore, abbiamo bisogno di te. Toccaci nel profondo, guarisci i nostri cuori, rischiara le nostre tenebre, donaci la tua luce per servire.
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. We zijn vandaag in gesprek met de vicaris-generaal van het aartsbisdom, eerwaarde Steven Wielands. Priester Steven, ja, we zijn daar net een beetje doorheen uw leven gegaan, eigenlijk tot aan uw priesterwijding. We waren eigenlijk gekomen aan de tijd van het seminarie, waarbij u dan 2 jaar in Rome nog moraaltheologie hebt gestudeerd. Wat een zeer verrijkende ervaring is geweest voor u. U bent in 89 binnengegaan in het seminarie en u bent dan in de jaren 90 priester gewijd. Wanneer precies?
Op 3 september 1995. Als Leuvenaar kun je geen mooiere dag bedenken, want het was de zondag van Leuvenkermis. Zo. Maar die kermis had niks met mij te maken, maar het is een indrukwekkende ervaring geweest. In mijn thuisparochie, hè, in de abdijkerk van Vlierbeek, dat was toch wel een ervaring die indruk maakte. En ook daar, merk je, het bracht mensen samen. Het heeft het verhaal samengebracht. Ik herinner mij nog op de eerste rij familie en aan de andere kant de mensen met wie ik doorheen mijn seminarieopleiding 6 jaar lang tijdens mijn vakantietijd altijd op weg ben geweest. Dat waren de ouderen en de dementerende mensen van een woon- en zorgcentrum in Bonheide. Ik ging daar iedere vakantie tijdens mijn seminarieopleiding ging ik daar een 3-tal weken stage lopen. Ook dat in alle taken, hè, als zorgkundige, als een beetje in de animatie, een beetje in de ergotherapie, een beetje gaan wandelen met de mensen, om ook weer heel dicht bij de mensen te zijn. En ik vond dat op zich een heel sterk getuigenis. Oudere mensen zaten op de eerste rij. Bij priesterwijdingen merk je heel vaak dat jonge mensen op de eerste rij zitten. Heel veel van onze aandacht gaat naar jongere pastoraat, en dat hoeft ook zo te zijn. Maar we mogen ook niet vergeten dat we best intergenerationeel zijn in onze kerk. We zijn er voor alle generaties. En ik heb altijd, ja, waarom? Het is denk ik zo, het komt zo op uw weg. Hè? Ik heb altijd die stage en die ervaring opgedaan bij die mensen. Heel eenvoudig. En ik vond dat die dan ook de dag van mijn priesterwijding een ereplaats mochten verdienen. Zo. En vele mensen is dat toen opgevallen. Dat de oudere mensen op de eerste rij zaten. Maar dat waren ook mensen die op een enorme manier meeleefden en ik heb dat later in mijn leven ook nog gemerkt bij oudere religieuzen. Hè. Die kunnen aanwezig zijn. Die kunnen misschien zelf niet heel veel meer doen, hè, maar die kunnen wel aanwezig zijn. En die zijn ook in onze kerk biddend aanwezig. En dan denk ik, voor al die vergaderingen en die vergadertijd die wij verspillen, hebben zij dan gezorgd dat er terwijl in onze kerk ook nog een beetje gebeden wordt. Zo. Ik vind dat heel mooi. Zo ja, en dat viel mensen ook op. 3 september 1995. Het was een hele bewolkte dag. Het werd zonnig tegen de namiddag. Het heeft tijdens de priesterwijding geregend. En toen de priesterwijding voorbij was, scheen de zon opnieuw. Voilà. 4 seasons in a day was het toen, ja.
Hoe was het voor uw ouders toen, misschien in de eerste plaats, toen u besloot om seminarist te worden?
Ik denk, kwam dat nu voor hen verwacht of onverwacht, dat laat ik een beetje in het midden. Maar meestal voelen ouders dat wel aan. Hè. Mijn vader heeft mij toen gezegd, het is heel goed dat je naar het seminarie gaat, ik wil u proficiat wensen. Ik zeg u 1 ding, de dag dat je ongelukkig bent, moet je onmiddellijk terug naar huis komen. Dat was zijn manier om ja te zeggen. Ik denk dat dat ook de mooiste manier is om ja te zeggen. En ik zeg dat vaak nog tegen mensen. De dag dat je in een levenskeuze, of een levenskeuze die je wil maken, dat je je daar niet gelukkig in voelt, dan moet je terugkomen. Dan moet je terug naar het aanvangspunt om te zeggen, waarom heb ik het gedaan? En waarom zou ik het niet meer doen? En nu, geluk, dat is niet zo het de geluksfactor die je zo in hedendaagse communicaties in 10 regeltjes ziet samengevat, daar heeft geluk niks mee te maken. Maar zo het fundamentele besef dat de keuze die je in je leven gemaakt hebt, dat dat een grond is waarop je leven kan gedragen worden, dat vind ik zeer, zeer belangrijk. En dat is denk ik wat geluk doet met mensen. Hè. Het draagt mensen ook doorheen de moeilijke momenten. En mijn vader heeft daar vooral op ingespeeld. Er was ook het enthousiasme van mensen rondom. Er was de vraag van vrienden, generatiegenoten van, allee, zou je dat nu wel doen? Hè? Want men begon zoal, zo de eerste periode zat er, ja, dat dat absoluut niet meer de bon ton was van priester te worden. Hè? Eind jaren 80, begin jaren 90 en dan priesterwijding half jaren 90. Tijden waren heel snel aan het wijzigen, zo, ook op dat vlak. En ja, maar toch, het algemene gevoel van die dag en die moment was, iedereen is daar blij om. En dat is natuurlijk mooi, dat je je vreugde kunt delen. Hè. Zo kwam het ook bij mij over. Zo.
U zegt, ja, de tijden waren snel aan het veranderen in die periode. Ja, dus ik vermoed dat u ook wel, of u in uw leven mensen bent tegengekomen die dat meer in vraag stelden, uw keuze voor het priesterschap. Is dat iets dat u zich persoonlijk ooit heeft aangetrokken? Of was het voor u altijd, hoe zou ik het zeggen, vanzelfsprekend om die keuze te verantwoorden, om voor uw geloof uit te komen, om zo te zeggen?
Ja, er zijn momenten dat je soms zegt van, ja goed, waarom zou je... Ik zei het daar straks al, hè, wanneer mensen die mee in de opleiding stonden, wanneer dat zij zouden dan een andere beslissing of een andere wending aan hun leven gaan, was dat telkens een appel aan uzelf. Ik heb nooit echt zo de grote stormen meegemaakt tijdens mijn priester zijn. Moet ik in alle eerlijkheid niet zeggen. En dan ging het zeker nooit over mijn priester zijn. Dan ging het over de taak die je had of over de manier waarop dat je die taak moest uitvoeren. Daar heb ik vaak wel vragen bij gesteld en ook wel wat beslissingen genomen die dan zeiden van, goed, dit is niet in de lijn dat ik moet verder gaan. In eer en geweten altijd zo. Maar het antwoord om priester te willen worden in het leven, daar heb ik eigenlijk nooit fundamenteel de vraag nog gesteld van waarom zou ik dat dan blijven doen. Mm-hmm. Integendeel, ja. Ik ben het gewoon blijven doen en ik hoop dat ook te blijven doen. Zo. Ja.
En u bent nooit terug naar huis gegaan? U bent gelukkig...
Oh, ik ben vaak naar huis gegaan, maar niet omdat ik ongelukkig was, maar ja. Omdat ik thuis dan ook wel... Allee, ja. Goed, je blijft natuurlijk ook nog dankbaar en verbonden met je thuis. Hè.
Maar niet...
ik ben nooit naar huis gegaan omwille van mijn ongelukkig zijn. Zo. Ja. Absoluut niet. Nee.
En tot zover, beste luisteraars, het eerste deel van een gesprek met de vicaris-generaal van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, priester Steven Wielands. Volgende week kan u luisteren naar het tweede deel, waarin hij ons dan meer vertelt over zijn dienstwerk vanaf de priesterwijding. Radio Maria wenst u nog een zeer mooie dag toe.